geliefde gemeente. Het onderwerp voor onze overdenking is het voor u voorgelezen schriftgedeelte uit Hosea 4. Ik lees u daar als een korte samenvatting alleen het laatste gedeelte van vers 14 uit voor. Hosea 4, vers 14, het laatste gedeelte, waar het woord des Heren aldus spreekt, het volk dan dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden. Tot zover. Wij waren bezig met het twistgeding of het rechtsgeding van de Heren tegen zijn volk en met name ook de priesters. En de vorige maal hebben wij gelet op dat voorgaande gedeelte, dat het volk uitgeroeid is omdat het geen kennis heeft en dat het de wet van God vergeten had. En we hebben toen ook gelet wat dat wil zeggen, kennis naar Bijbelse norm. En dat dat niet een verstandelijk weten alleen is, maar integendeel een kennis die door de liefde en de ervaring gedragen wordt. Ik kan uiteraard niet elke keer het voorgaande herhalen. En dat betekent voor mensen die zo af en toe er zijn, of voor het eerst, kan dat wel eens moeilijk zijn, maar u zult begrijpen dat het niet eenvoudig is om altijd het voorgaande te herhalen, want dan kom je van het een tot het ander. In dit hoofdstuk gaat het om het oordeel over het tienstammenrijk, over het volk, maar ook over het rechtsgeding dat de Heere aanspant tegen de priesters, tot op zekere hoogte de leidende godsdienstige klasse van dat tienstammenrijk. En daarom wilde ik nu vervolgen met het zevende vers, waar de voorlezing begonnen is. Ik zal van ieder vers niet evenveel zeggen. Dat komt omdat wij ook telkens weer met dezelfde bedoelingen geconfronteerd worden. Maar ik hoop kort de zin en de bedoeling te verduidelijken. Het ging dus over de priesterambt. God zegt, ik heb het verworpen, jullie priesterambt. Je zult het mij niet bedienen. Dat is ook vervuld. Dat is vervuld toen het tienstammenrijk ophield te bestaan. Toen ze voor Juda al werden weggevoerd in ballingschap. Nou zou je kunnen zeggen, het gaat hier over de priesterschap en ik zeg dat even op de voorgrond. Hoe kan de Heere God nog zo ernstig rekening houden met dat priesterschap in het tienstammenrijk? Omdat uiteindelijk was het bestaan van dat priesterschap al een dwaling. Jerobeam de Eerste, dat weet u, die heeft toen het rijk in twee gesplitst werd, die heeft zelf priesters aangesteld. Het viel niet mee om die te krijgen. Want de priester Levieten, die hadden hun werk in Juda, in Jeruzalem. Dus Jerobeam 1 heeft op eigen houtje priesters gezocht en hun hand gevuld om dat priesterschap te bedienen in Israël. Om zo als het ware te voorkomen dat de Israëlieten nog een sterke binding zouden houden met Jeruzalem. En er voortdurend een druk verkeer zou zijn tussen Israël en Juda. En dat was ergens een eigenwillige godsdienst. Daar hebben de profeten ook tegen geprofeteerd. Denk aan die profeet die uit Juda kwam om te profeteren tegen het altaar. Altaar, o altaar, op u zullen mensenbeenderen verbrand worden. En dat Jerobeam wou zeggen, grijp hem, maar dat zijn hand stijf bleef staan. En dat het altaar scheurde en de as werd uitgestort. Je kunt dus zeggen dat op zich die hele priesterdienst goden niet kon behagen. Toch werd in die eigenwillige godsdienst de naam, heb ik al meerdere malen op gewezen, van Jehovah nog aangeroepen. Al waren daar een paar stierkalveren in Dan en Bethel, men riep toch de naam van Jehovah of Yahweh aan. Men deed het alleen op een eigenwillige manier, net zoals bij de kalverdienst bij de Sinaï. Daar riep men ook Jehovah aan. Maar men deed het op een eigenwillige manier. Als je dan hier de bestraffing van die priesterstand leest, en dit is toch alweer even na de afscheiding, dan zeg je, wat bekommert God zich nog om die priesterschap? Want die priesterschap is van het begin af aan toch al tegen de wil van God in. En daar zit voor ons iets in van lering. Ik hoop dat we dat ook mogen verstaan. Je merkt namelijk in de geschiedenis van Israël dat niet alle dienstknechten van God even fel hebben geprotesteerd tegen die eredienst in Dan en in Bethel. En tegen die priesters. Hoe komt dat? Werd dat verdrongen door andere omstandigheden? Je kunt bijvoorbeeld denken aan de tijd van Elia en Elisa. Elia, voor zover ik weet, die ging ook niet naar Jeruzalem om daar de feesten te houden en de priesterdienst bij te wonen in de tempel. En Elisa ook niet. Ja, dat tenminste niet bij mijn weten. En zo zijn er meer profeten en mannen Gods geweest. Hoe moet je dat nou zien? Ja, dat moet je eigenlijk zo zien. Ten slotte, al was de Heer het er helemaal niet mee eens dat die heiligdommen in Israël bestonden, toch, die mensen die in dat heiligdom werkten, die waren op de een of andere manier aangesteld en in dat ambt ingekomen, al waren ze daar geen levieten. En nu kan de Heere God, je zou zeggen hoe is het mogelijk, maar nu kan de Heere God toch in het midden van de toren in ontferming gedenken. Maar dan zou je het eigenlijk zo moeten zeggen, maar dan priesters, al is die dienst van jullie nu aanvankelijk en in de vervolgen, als het ware naast Jeruzalem, al is het eigenwillig, als je de waarheid maar getuigenis geeft, dan kan God met eerbied gesproken nog een zegen kwijt. Als je de waarheid, jullie zijn toch priesters, zeg je? En je wil, al is het dan ook in de schaduw van die kalveren, die door God veracht zijn. Maar als je dan mijn naam aanroept, en je wilt dan nog leidslieden van dat volk wezen, waarvoor je door bent aangezocht en verkozen, dan zal je ook mijn naam gedachtenis stichten. En dan kan de Heere God onder dat alles toch nog een zegen schenken. Weet je, dit bracht mij ook tot deze gedachte. Kijk, als je op aarde in de geschiedenis, de grote kerkgeschiedenis, de kleine kerkgeschiedenis. Als je dan het begin of het ontstaan van bepaalde kerken of gemeenten nagaat, dan zeg je wel eens, is dat nou allemaal recht gegaan? Waren daar voldoende motieven, gegronde motieven? Op het ogenblik speelt dat natuurlijk weer. De hervormden verwijten de gereformeerden dat de gereformeerden alweer veel verder weggezakt zijn dan de hervormden. En andere gereformeerden, die dan nog tot de verontruste gereformeerden behoren, die zeggen weer, ja, maar bij jullie is het helemaal een vrijgevochten bende, want daar kan een logenaar van de godheid van Christus ook nog op de preekstoel staan. En zover is het bij ons nog niet gekomen, want zus en zo. Maar dan wordt door bijvoorbeeld door de hervormden vaak heel sterk de nadruk opgelegd, wat heeft die scheiding nou opgeleverd? En dan wordt het allemaal zeer negatief getekend. In de zin van, de ene scheiding volgt op de andere. En zijn ze nou werkelijk bij de beginselen en bij de principes gebleven? Nee toch, het is toch ook allemaal weggezakt? Dus je kunt daaruit zien dat de zegen van God, zegt men dan, daar niet op rust. En daar moet je nou zo voorzichtig mee wezen. Want, kijk, als je de geschiedenis bestudeert, dan merk je dat je zowel in de hervormde, als ook in de gereformeerde kerken, als ook in de christelijk gereformeerde kerken, dat je daar dienaren hebt gehad die met grote zegen hebben gearbeid. En die voor vele mensen het middel zijn geweest. En ik heb ook wel eens verbaasd gestaan. Als je nou boeken leest. Zeg maar van, nou ja. Van zo'n 70, 80, 90 jaar terug. Van afgescheidenen. En je vergelijkt dat dan met nu. Dan zeg je. Wat een verschil. Wat een verschil. En dan bedoel ik echt niet alleen de woordkeuze en de zinsbouw, dat men in deze tijd natuurlijk weer anders spreekt en anders preekt misschien ook, maar nou wat het inhoudelijke betreft. Dat het ene tot het ander zich, ja, het staat in geen verhouding. Kijk, nu kun je wel zeggen, ik maak op uit het feit hoe het nu is, dat het nooit in de gunst van God geweest is. Maar dat kun je niet zeggen. De Heer laat zich zo niet binden. De Heer is een groot God. Ik weet wel, het ligt iets anders als hier natuurlijk, uiteraard. Hè? Want wij leven in de tijd dat de Heer Jezus gezegd heeft, vrouw, de ure is daar en is nu gekomen, dat nog te Jeruzalem, nog op deze berg, men zal aanbidden, maar dat men de Vader zal aanbidden in geest en in waarheid. Waar je dan ook bent. Met andere woorden, dat bijzondere van die Jeruzalemse dienst, dat zou ophouden. En de kerk van Christus zou zich uitbreiden naar alle tongen en talen. Dat betekent dat de kerk ook in een huis wel gehouden werd. En de gemeente groet de gemeente die ten uwen huize is. Dat was kennelijk maar een heel klein gemeentje. En zo kon de kerk in een schuur zijn of weet ik wat. Dus de situatie is natuurlijk wel duidelijk veranderd. Maar u voelt toch wel aan... In dat God die priesterschap die al even eigenlijk toch min of meer draait, functioneert. En dat je echt niet leest dat
dat Elia of Elisa hebben gezegd, vooruit, jullie moeten allemaal weer naar Jeruzalem toe. Hij heeft zelf op de Karmel geofferd en een altaar voor de Heere opgericht dat verbroken was. En Elia zal meer geofferd hebben. Daaruit merk je dat de Heere in een situatie die bij de aanvang heus niet zo prijzenswaardig is, en waar de Heere zijn oordeel over uitspreekt, dat dat nog niet gezegd is, dat daar geen zegen te verwachten zou zijn. Als men dan zegt, wij zijn priesters, en bij de aanvang heeft God gezegd, ja, ik heb jullie niet aangesteld, dat heeft Jerobeam maar gedaan, en toen is dat ook een zaak van successie, van opvolging geworden, de zonen die volgden de vaders weer op, maar jullie hebben toch de pretentie gevoerd, priesters te zijn. En priesters te zijn van Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom zegt God, hou ik jullie ook voor verantwoordelijk. En daarom spreek ik jullie ook aan. Daarom heb ik ook een twistgeding tegen jullie. En dan grijp ik nog ineens in de eerste plaats terug op wat er eeuwen geleden gebeurd is, hoe jullie ontstaan zijn. Maar ik grijp jullie op wat je heden doet. Hoe je je heden gedraagt. Hoe je heden je ambt bedient. Kijk, mensen zeggen wat zo makkelijk af. Bijvoorbeeld, hè, als ze iemand horen waar ze het niet helemaal mee eens zijn, daar heb ik geen achting voor. Of is dat nou een dominee? Nou is dominee, stelt natuurlijk niks voor. Dominee is gewoon meneer of heer. Dat betekent verder niks. Maar ik bedoel, maar het is beter VDM, dienaar van het goddelijke woord. Hè? Maar dat kan de mens zo ontzettend makkelijk zeggen. Dat tel ik niet. Het is voor mij geen dienaar. Maar daar moet je toch mee uitkijken. Want God telt het wel. En God zal daar ook rekenschap van vragen. En als de een of ander hier op aarde nou gezegd heeft, makkelijk van, als het niet helemaal uit de zin was, en misschien ook wel terecht van, dat is voor mij geen ambtsdrager. Die man is wettig verkozen, misschien. Wettig verkozen. Door een gemeente, beroepen. Als dienaar van het woord. Dan kun je zeggen, ik tel het niet. Ja, maar zo deed God toen ook niet. Hij telde het wel. En dat de Heer daar toch op terugkomt. Kijk, dat moet ons ook tot voorzichtigheid manen. Niet alleen om als we denken, ligt die achtergrond nou wel zuiver? Hoe is het nou eigenlijk met die gereformeerde kerk? Hoe is het nou eigenlijk met die hervormde kerk? Wij zijn eigenlijk helemaal niks, al hebben we dan een naam. Dus we hoeven ons niet al te druk erover te maken. Maar kijk, hoe is dat met die oud-gereformeerde en die gereformeerde gemeente? Dat is toch eigenlijk ook maar enzovoort, enzovoort. Hè? Ja. Ergens heeft het niet zoveel zin. Ergens is het zo dat je heden, als je ermee geconfronteerd wordt, mag luisteren. Of het woord bediend wordt. Naar het woord. Het woord zoals het zichzelf uitlegt. En dan kan een ander blijven hakketakken, zeg ik, zet er geen poot in de kerk, want als je wist dat het 30 jaar geleden begonnen, of 40 jaar geleden nou, waar dat nou om gegaan heeft, hè. Ja, maar, er is de Heer niet aan gebonden. De Heer, die kan toch, als er een buigen is voor zijn woord, in de verkondiging van het woord, kan de Heer zijn zegen geven. Dit zeg ik even, als een soort toelichting op het vervolg, als een lering die erin zit, als God die priesters aanpakt. Want dan zegt vers 7, gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben ze tegen mij gezondigd. Ik zal hun eer in schande veranderen. Gelijk zij meerder geworden zijn, dat is logisch. Dat spreekt voor zich. Toen Jerobeam moest beginnen met de nieuwe kerk, zou je haast zeggen, in het tienstammenrijk. Ja, toen was er niks.
Wij zouden zeggen, er waren geen ouderlingen, geen diakenen, er was niks. Toen stond hij wel een beetje verlegen. Maar toen heeft hij toch een of andere tak, een of andere familie aangewezen en gezegd, zouden jullie, ja, ik moet toch priesters hebben. De Levieten, die bedanken ervoor, want die zeggen, Jeruzalem, Jeruzalem. Daar horen wij. Wij horen niet in Dan of Bethel. Nou, die mensen hebben dat, die hebben gezegd, dat is goed. Als u dat wil. En die mensen hebben misschien ook, ja, al was het tegen alle zin, maar God gevraagd. Om wijsheid. Dat ze konden leven. Dat ze een zekere zeggingskracht zouden krijgen. Want het was allemaal nieuw. En het is gebeurd ook. Ze zijn meerder geworden. Wat betrekkelijk klein begonnen is, dat heeft zich uitgebreid in aantal en in gewicht, in eer, in invloed. De priesterklasse kon een invloedrijke stand zijn. Want ze hadden niet alleen te offeren, maar ook naast de koning hadden ze tot taak om in veel rechtsgedingen, twisten, het laatste woord te spreken. En dan God, dat stond ook in de boeken van Mozes geschreven, als er nou lang en breed en nog eens lang en breed ergens over gezeurd of geruzied was, en het kwam dan eindelijk bij de priester en de verhalen waren verteld, dan was het gewoon weg, zou je zeggen, van, nou, dus, dat had de priester het laatste woord. Dan zei hij, nou, zo moet het. En, nou ja, dat was dan, dan moest je naar luisteren. Dan moest je een keer ophouden, zo moet het. Zo hadden die priesters dus ook een stukje rechtspleging in hun ambt en bij hun ambt. Dus je voelt, hè, die eerste, die oude generatie, die heeft misschien nog gezegd, ah, die nieuwlichters zijn geen eens levieten. Dat is niet echt. En de godvrezenden, die graag naar Jeruzalem zouden gaan met de feesten, die hebben misschien een traantje weggepinkt, dat het toch zo ver gekomen is. Dat de koning nou tegenover de stam van Levi zelf priesters aan gaat stellen. Maar die oude mensen die sterven weer, de jongeren zijn eraan gewend, en de invloed van de priesterschap is groter geworden. Maar nou is hier dit aan de orde. Dat God verwijt ze in dat rechtsgeding. Dat naarmate ze meer geworden zijn in aantal. Het is nou geen probleem meer om aan priesters te komen. Oh, er zijn er misschien al te veel. Ze hebben op alle mogelijke manieren invloed onder het volk. Een invloedrijke partij geworden. Maar naar de mate ze zo zijn uitgebreid. En alles anders geworden is. Tegen die, in diezelfde mate hebben ze tegen mij gezondigd. Dat hield gelijke tred. Groter worden. Uitbreiding. En ook de zonde. Werd ernstiger. Je zou zeggen, dat trad een, ja, niet alleen een continuering dat het allemaal zo bleef, maar het ene werd op het andere gestapeld. Dat krijg je toch al. Als er meer mensen zijn, krijg je dat ook al. Eén zondaar of 100 zondaars, dat maakt natuurlijk ergens weer verschil. Ene dief of 100 dieven die de zaak bestelen. Maar je voelt wel de bedoeling, hè? Net zoals ze nou vooruit zijn geboerd, zeg maar, zegt de Heer. Precies zo zijn ze van mij afgegaan en hebben ze de zonde groter gemaakt. Het is gewoon een gezettelde groep geworden. Van vader op zoon. Het is een hele klasse geworden. Er is geen afhankelijk niks meer. En dan zegt God, ik zal hun eer in schande veranderen. Zie je wel dat God, al zijn het geen levieten, al zeggen anderen, dat telt voor mij niet. Ja, maar voor God telt het wel. God zegt, ik hou jullie eraan.
Dat je mijn naam hebt aangeroepen. En dat je uit mijn wet hebt onderwezen. Uit de boeken van Mozes.
Want zo was men nog wel in de tienstammenrijk. Later kwam de Baalsdienst er steeds meer bij. Maar aanvankelijk was ook die Baal of die kalverdienst in Dannebettel was bedoeld als dienst aan Jehovah. Jawel.
Dat zei, dus je hebt mijn naam aangeroepen, zegt de Heer. Goed.
Goed. Het is al verkeerd wat jullie gedaan hebben. Maar nou houd je eraan. Dan moet je ook mijn naam vrezen. Dan moet je ook mijn woord verkondigen. Dan moet je ook zeggen waar het op staat. Dat heb je niet gedaan. Daarom zal ik die eer die jullie hebben gekregen. De macht, de invloed. De eer die ik je ergens... Ja, het klinkt heel cru wat ik nu zeg hoor. Maar ik bedoel het niet profaan. Niet, ik bedoel het niet grof hè. Maar de eer die ik jullie wel gegund had. Die ik nog had laten bestaan.
Ondanks dat Jeruzalem de plaats mijn rust is.
Had ik die eer nog wel laten bestaan. Maar nu je dit doet, zou ik die eer veranderen in schande. Ik zou, ja, wij zouden zeggen, de poten onder de stoel wegzagen. De grond onder de voeten weghalen. Ik zal het zo met jullie maken, dat nu ben je uitermate bekend, geëerd en invloedrijk en ik zal het allemaal veranderen in het tegendeel. Jullie worden stelletje landlopers, ongeacht, ongeëerd, verdreven. Je zult nog naar een ver en ongewijd en onheilig land gejaagd worden. Dan wordt er dieper op ingegaan. Wat doen die mannen? Wat doen die priesters? Zij eten de zonde mijns volks. En verlangen een ieder met zijn ziel naar hun ongerechtigheid. Dat is een beetje vreemd gezegd. Zij eten de zonde mijns volks. Je voelt dat al iets zinnebeeldig is. Je leest ook in de psalm, die mijn volk opaten alsof ze brood aten. Wil niet zeggen dat ze die mensen letterlijk hebben opgegeten en als een soort kannibalen hebben geleefd. Nee, dat betekent gewoon hè, dat ze dat volk van de Heere God hebben verdrukt en weggedrukt en trachten te vernietigen. Verslinden. Wat betekent dit? Dit is niet zo erg symbolisch als dat het lijkt. Het is bijna iets letterlijks. Je zegt, hoe kun je nou de zonde van het volk opeten? Dat kon op die manier. De priesters, die hadden van vele offers, dat had God ingezet, en daar leefde men ook zoveel mogelijk in het tienstammenrijk na, vooral in het begin, dat had de Heer ingezet. Dat stuk is voor de priester, de schouder, een borst van zo'n dier, bij de lofoffers, de dankoffers, de spijsoffers, er was al licht een stukje voor de priester bij. Al met al was dat heel wat. Was heel wat. Je weet van die offermaaltijden, daar hebben we in de tijd een hele poos bij stilgestaan, bij de offercultus van het volk Israël, wat dat betekende. Enkele hoofdlijnen. Maar dan weet je dat er ook offermaaltijden, Elkana, die ging ook met zijn vrouwen, ging die op het feest naar Jeruzalem of naar Silo en naar Eli was. En dan nam die vlees mee en de priester had zijn deel en God kreeg zijn offer. En dan aan het eind van de offer, dan zaten ze aan een feestmaaltijd en dan
dan hadden zij ook een mooi stuk vlees. Ook van de zondoffers. Er is hier een stille zinspeling ook op het zondoffer. Want een zondoffer, dat stond in verband met het gezondigd hebben. Daar moest ook van gegeten worden. Want in het begin, toen de Aaron werd aangesteld en toen twee jongens, Nadab en Abihu, waren gedood door God omdat ze het verkeerd deden, toen moest er toch weer geofferd worden, de dienst moest doorgaan. En toen had Aaron nog twee zonen, Eleazar en Itamar. En toen hadden de jongens dat offer in zijn geheel, laten we zeggen, ja, geofferd. Maar ze hadden er niets van genomen wat God voorgeschreven had, wat ze daarvan mochten hebben, om dat op te eten. En toen was Mozes vreselijk boos geworden en die had naar Aaron ter verantwoording geroepen. En die zegt, wat heb je nou gedaan? Het is toch een heiligheid der heiligheden. Niet alleen datgene wat door het vuur verteerd wordt en naar omhoog gaat, maar ook dat stuk wat jullie moesten opeten. Want daar zat toch ook de prediking in, dat de ongerechtigheid uit het midden moest worden weggedaan. En dat de lof en de dank weer op zou stijgen tot de Heere God. Maar ook dat eten. Van een deel van dat zondoffer, dat betekende dat die priester het in hem opnam, zoals de Heer Jezus Christus het vervuld heeft en tot zonde gemaakt is. Zo moest die priester dat portie eten. Radicaal weg, verteren. Al wat verkeerd en zondig is. Nou, en dat hadden ze niet gedaan, het was Mozes vreselijk boos. Want die dacht misschien welke nieuw oordeel hangt er ons nu boven het hoofd. Maar toen kwam er Aaron en die zei, ach mijn Heer, ik geef het even vrij leer met mijn woorden. Meneer, kunt u niet begrijpen dat in deze omstandigheden mijn twee jongens zijn toch dood. Door het vuur van de hemel getroffen. Dat in deze omstandigheden dat we, ja, dat we het niet gedaan hebben. En daar had Mozes begrip voor. Nou ja, het was dan die ene keer in deze bijzondere omstandigheden. Maar het anders, dan moest dat per se gebeuren. Je zou zeggen, dat eten van het zondoffer en van andere offers, dat was een instelling van de God van Israël. Wat zit daar voor kwaad in? Maar dan moet je letten op die stille, verborgen ironie, zou je bijna zeggen. Zij eten, staat er niet, de zondoffers mijns volks, maar de zonde mijns volks. Dat betekent dat die priesters, hoe meer zondaren er kwamen, hoe fijner vonden ze het. Wat? Ja, vonden ze fijn. Wat vonden ze dan fijn? Dat die mensen berouw hadden. Dat ze er last van hadden. Dat ze vergeving begeerden. Nee, daar dachten ze geen eens aan. Ze dachten, daar komt weer een vette koe aan. Daar komt een goeie aan. Hoe meer, hoe beter. Kijk. Het ging om hun eigen, om hun gewin. Die ernstige offerdienst was een zaak van vuil gewin geworden. Je zou het het beste kunnen vergelijken, niet dat wij daar vrij van zijn hoor. Dan moet je niet denken dat het iets puur rooms alleen is. Dat niet, maar het is zo'n duidelijk voorbeeld, hè. Een groot deel van de Romeinse kerk en kerken is gebouwd op het eten van de zonde van het volk, waar je een aflaatje voor kunt kopen en waar je een steen in een kerk aan kunt kopen, door kunt kopen en noem maar op. Daar is ontzettend door de eeuwen heen. Daar is Luther ook zo vreselijk mee in de weer geweest met die aflaathandel van Texel voor de Pieterskerk in Rome. Die zegt, het is een vuile geldzaak. Het is de mensen eerst goed benauwd maken en dan komen en dan een aflaat voor gisteren, voor vandaag en voor morgen. Als je maar dokt. Kijk, dat is een duidelijk voorbeeld, hè. Hoe een kerk kan eten de zonde van het volk. Zodat er geen verdriet, geen smart meer is over de zonde. Integendeel. Maar dat er meer smart is. Als er te weinig komt. Ja, ik weet wel. Omstandigheden kunnen heel veel doen, maar over het algemeen had de priesterstand helemaal geen klaar. Want de Heer had ze allerlei voorrechten gegeven van het land en van allerlei dingen. Overal deelden ze niet mee. Dus hadden heus niet tekort. Ik weet wel, ik wou zeggen, omstandigheden kunnen wat doen. Lang geleden, toen mijn ouders jong waren, had je Giesendam Hardingsveld een doodgraven, noemden ze dat. En het was een arme tijd. En dan lag er iemand op sterven. En dan reed hij soms 4-5 keer per dag er langs. Op zijn oude fietsie. Om te kijken of dat de gordijntjes al dicht zaten. Want ja, dan had hij weer wat. Dan had hij weer wat. Maar ja. Kijk, dan zeg je. Nou ja, het is natuurlijk als je zoiets. Dan moet je zoiets weten. Ja. Maar de meeste mensen wisten dat natuurlijk niet, want dat zei hij dan in vertrouwen wel eens tegen iemand. Dat hij dan even nog ging kijken of dat er ja, wat te verdienen was. Maar dat is heel erg, dat je vond dat is uiterst pijnlijk en onkies en ellendig. Hè? Maar, nou ja, het spreekwoord zegt de een zijn brood, zijn dood is de ander zijn brood. Maar dit is nog erger. Dit is nog erger. Want hier moest de priester eigenlijk in zijn ziel iets, toch iets maar voelen van de afschuwelijkheid van de zonde. Maar hij ziet niks van de afschuwelijkheid van de zonde. Hij ziet alleen het prachtige koebeest of de schapen en de lammeren die aangebracht worden. Hoe meer, hoe beter. Die zonen van Eli maakten het al erg. Want die wilden levend vlees hebben. En als de mensen het niet gaven dat ze zeiden het is voor de Heer, het is voor de Heer. Dan hadden ze er helpers en er werd iemand bij zijn beet gepakt. En geven ja of nee. En zo pakten ze alles af. Heel erg. Maar dit is ook erg. Dat ze nou de zonde van het volk eten. Het is hun spijs geworden. Daar hebben ze betrekking op. En dat dat onschuldige dier uiteindelijk de afbeelding is van de verzoening. Dat er iemand in jouw plaats de dood ingaat. Dat er van iemand die in jouw plaats optreedt niets overblijft dan wat rook en as. Dat interesseert ze niet. Daar hebben ze geen enkel belang bij. Ze hunkeren een ieder met zijn ziel, met zijn leven, dat is hun levensintentie, naar hun ongerechtigheid. De ongerechtigheden van de medeburgers, de volksgenoten. En naar hun eigen ongerechtigheid. Hoe meer er gezondigd wordt, hoe beter. Het is nog niet zoals Paulus zegt, laten we de zonde doen opdat de genade te meerder worden. Maar het is, dat is ook goddeloos. Heel goddeloos. Maar hier is het zo. Ik hoop dat ze maar heel wat zonde doen. Want dan komen de morgen weer heel wat te biecht.
En dan hebben we weer een goeie.
Dan hebben wij weer een goeie.
Oh, wat is dat een vreselijke beschuldiging die de Heere hier uitspreekt in dit rechtsgeding tegen de priesters. Heel ontzettend. Wat is de zonde trouwens erg. Och, dat moet ik toch nog eens zeggen. Niet dat wij daar altijd een indruk van hebben. Nee, jammer genoeg niet. Zo afgestomd zijn wij. Maar als je erbij bepaald wordt, wat is de zonde dan toch vreselijk? Hoe bitter. Het lijkt zo mooi. Het lokt zo aan. En hoe menig zondaar en zondares, menig mens heeft ten laatste in doffe wanhoop schier. Ja, dan kun je zeggen, er is vergeving. Ja, er is vergeving. Altijd bij hem geweest. Dies wat gij heren met beving, recht kinderlijk gevreesd. Dat hoort erbij. Maar wat is de zonde toch? Oh. Oh, wat is de zonde. Wij, zondaren, wat graven we ons eigen graf? Wat maken we alles kapot? Ons leven. O, alles. Ik bedoel dat niet als een soort werkheiligheid. Want ik weet wel dat we enkel zonde zijn. Dat weet ik wel. Maar je mag God toch vriendelijk bedanken als het deksel erop blijft. Dat je mag zeggen, laat ik maar niet praten, laat ik maar niet praten. Dat de deksel erop blijft. Want de uitleving heeft ook nog nooit anders teweeg gebracht dan ellende. Dan verwijting. Dan onrust. Echt waar. De begeerte, zegt Jacobus, voleindigd zijnde baart de dood. Uiteindelijk komt de dood eruit tevoorschijn. Niet zo opeens, maar het komt. Daarom, zegt de profeet, gelijk het volk al zo zal de priester zijn. Dat wil hier eigenlijk ongeveer dit zeggen. Het is gewoon een stroomversnelling. Het volk deugt niet. Nee, het volk deugt niet. Er is al veel tegen het volk geprofiteerd door Hosea. Maar, er is dan ook geen ene priester die nog zijn mond open doet. Nou, dat mag misschien niet zeggen, misschien zijn er individueel geweest. Maar over het algemeen genomen, nee. Gelijk het volk, alzo is ook de priester. Er is geen rem, er is geen onderwijs uit het woord. Er is geen verkondiging van de verzoening door de voldoening en daarom is het dan ook geen wandelen. Dat hangt er elkaar vast, je mag het niet omdraaien. Je mag het niet omdraaien. De verzoening vloeit nooit voort en de voldoening is nooit gebaseerd op iets in een mens. Dat is altijd die noodlottige omdraaien. Als ik me eerst maar heilig, als ik eerst maar dit, als ik eerst maar dat, weet je wel, dan zit er zo diep in bij een mens. En zo is het niet. Je moet de heiligmaking niet voor de rechtvaardiging plaatsen. Want het is een vrucht van Christus. Maar wil er vrucht zijn, dan is nodig de wandel door de geest van Christus. Ben je dan volmaakt? Helemaal niet. Maar dan hoor je wel, schraag op uw
spoor mijn wankelende gang. Dan hoor je wel, en wat mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Overheersen wil dat zeggen. Kijk, dat is te veel. En de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dan gaat het er niet om dat ik of u als een soort heilig of godzalig over de wereld loop. Maar wat mensen er dan voor houden. Maar dan gaat het daarom wat de man zegt. Zijt de alle dagen in de vrezen des Heeren. Dat is een stukje praktijk. Al is het met vallen en opstaan. Altijd maar weer tot die Christus gedreven worden. Omdat die zondaar gelooft. Alle zonde en alle verkeerdheid. Dat kun je terug herleiden tot het ongeloof. Ik voor mij heb dat altijd moeten zeggen. Ik heb altijd moeten zeggen. Alles kan ik terug herleiden. Tot ongeloof. Want als er een geloofsbeoefening mag zijn, met de ware wijnstok. Och, hij is zo trouw, hij is zo sterk. Je kunt niet van de Heer Jezus zeggen dat het niet genoeg is, dat hij niet sterk genoeg is om ons bij onze handen te vatten en te zeggen, ik zal je helpen, ik zal je leiden. Dat kun je niet zeggen. Maar dan kom je bij je eigen terecht en zeg je, o, dat verdoemelijk ongeloof, dat dode geloof van mij, dat is het ik. Ach, je hoeft niet zo te redeneren hoor, als ik maar dat wedergeboren deeltje enzovoort, dat zit wel goed enzovoort. Nee, zo kom je er niet uit. En je komt eruit dat je zegt, ach, lieve heren, wat ben ik toch een groot schandalig mensen, dat ik die lieve zoon nou niet kan geloven. Dat mijn geestelijke dood en die geestelijke doodswerkingen nou zo in mijn leven werkzaam zijn, dat er overal plek voor is, behalve voor u. Ach, Heere, help me toch. Trek me toch uit alle boze netten. Kijk, ik geloof zeker dat dat een goede koers is. Heb je er wel eens op gelet? Hè? Als het hart verwijt wordt voor de tweede persoon, waar blijft de duivel dan? Waar blijven die ellendige binnengedachten die niet eens betamelijk zijn om te noemen? Waar is het dan allemaal? Het gaat veldvluchtig lijken. Het kan wel zo'n innerlijke blijdschap zijn, dat hij, ja, het is puur menselijk hoor, misschien wat ik nu zeg, maar die zegt, oh, nou zou ik toch graag maar gelijk vertrekken. Want nou, och heren, dit is het leven, dit is het lieve en loven, u. Voel je, in die oefening van het geloof, moet dat arglistige, goddeloze hart naar achteren. Dan is er die vernieuwing des gemoeds. Dan is er wat ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat komt dan een mens altijd toch in zijn armzaligheid openbaar? Altijd weer dat hij moet zeggen, Heere, ik heb u verlaten. Kun je dan maar geloven als je wil? Nee, dat weet ik wel. Maar daar heb ik me eigen ook van beroofd. En als ik dat nou waarlijk geloofde, dat ik niet geloven kan wanneer ik wil, dan zou de Heer het wel weten. Dan zou de Heer daar wel van weten.
want dan zou die elke dag op de deur horen kloppen. Heer, ik heb geen geloof. Geef me alsjeblieft een kruimeltje geloof in uw lieve zoon. Ja. Oh, dat is nou de koers de zonde. Is mij de dood geworden, zegt de man. Door het geloof, zegt hij dat. Dan zegt hij niet omdat hij zich zo heilig voelt, maar omdat hij gelooft, dat kost me het leven. Dat heeft me de scheiding aangebracht tussen God en mij. Niet het goede, maar de dood. Daarom, gelijk het volk al zo zal de priester zijn, is een vreselijk oordeel eigenlijk. Over volk en priester. Volk deugt niet. En de priester? Die staat er weer in zijn handen te wrijven. Komen er weer een partijtje aan. Ik zal zijn wegen over hem. Hier wordt in het enkelvoud gesproken van de priesterstand. Ik zal zijn wegen over hem bezoeken en zijn handelingen hem vergelden. Voel je? Dan zegt de Heer niet, hoe ben je nou aan de priester aangekomen? Ik praat niet meer met je, want je bent geen echte priester. Dat zegt de Heer niet. De Heer zegt, Allah, het was niet naar mijn heilig gebod dat jullie hier het priesterambt hebben bediend. Maar je hebt het bediend. En je hebt je verkiezing aangenomen. En je hebt gezegd, wij zullen Jehovah dienen en het volk onderwijzen. Daar kom ik op terug, zegt God. Dat heb je niet gedaan. Dat heb je niet gedaan. En daarom zal ik alles over je hoofd brengen. Al die wegen zal ik bezoeken. Met de roede en de bittere tegenheid. En zijn handelingen zal ik vergelden. En als er dan niet die ene priester tussen staat. Die ene levende hoge priester. Nou, dan ziet het er helemaal donker uit. Als God vergeldt. Als God letterlijk gaat vergelden. Ons het loon der zonde uitbetaalt. Dat is vreselijk. Ja, daar staat er dat bij die vergelding hoort, er staat nog niet. De eeuwige rampzaligheid. Nee, nog niet. Telkens wordt die sleutel weer teruggevonden, die achtergrond, dat hoofdthema van dit boek. Hè. De liefde vergaat nimmer meer. Het volk is ook zo verdorven als het maar kan zijn. Toch zegt de Heer, ze eten de zonde. Mijn volks. Hier heb ik ze nog niet losgelaten. Nog niet. Zo komt ook niet op één keer die totale ondergang. Nee, de Heer zegt, ze zullen eten maar niet zat worden. Nou, ze krijgen alles wat ze hebben willen. Maar ze voelen zich nog altijd hongerig. Net als dat er in de Bijbel staat, het geld in een doorboorde hand. Het rolt er gelijk doorheen. Maar blijft het toch. Zo zal het gaan. Er zal geen zegen op rusten. Ze zullen eten, maar niet zat worden. Ze zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte. Dat in menigte, dat staat schuin gedrukt. Ik denk dat hoererij nou niet direct als bedoeling heeft om uit te breken in menigte. Maar het wil hier zeggen, ze zullen proberen het een aan het ander te koppelen. Zonde en geld. En noem maar op. Een zootje ervan maken. God verlaten. Geestelijk afwijken. En op een vleeselijke manier proberen de buit binnen te slepen. Maar er zal nooit een echte doorbraak komen. Ze blijven opgesloten in de cirkel. Want ze krijgen nooit genoeg. Want ze hebben nagelaten, staat er, de Heere in acht te nemen. Dat is een oordeel. De Heere in acht te nemen. Dat wil zeggen, ze hebben één ding niet gedaan. Rekening gehouden met mij. Het staat er zo eenvoudig, maar toch zo diep ingrijpend. Ze hebben nagelaten de Heer in. Ze hebben overleg in. Overal. Ze weten hoe precies van het randje in de hoed. Behalve de Heer. Die verbond God. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Daar houden ze geen rekening mee. Zo is het leven van priester en volk als het ware leeg geworden van God. Ergens dat. Dat zie je dat ook. Dan kun je zeggen, ja, dat is altijd zo. Ja, maar het kan ook een oordeel van God zijn. En het kan ook een teken zijn des tijds. Dat het leven van een geslacht leeg wordt van God. Over te praten. Overal voor te activeren. Er is geen ding in de wereld wat men niet weet of niet kent. Maar God, die straat, die wordt niet in acht genomen. Zoals het vervolg staat, hoererij en wijn en most, die nemen het hart weg. De Heer is uit het hart weg. Wat is er voor in de plaats gekomen? Hoererij. Geestelijke hoererij. En daar vloeit weer uit voort lichamelijke, vleeselijke hoererij. En wijn en most. Ja, dat is lang geleden. Nee, dat is nog zo. Dit woord heeft een dubbelzinnige betekenis. Een dubbele betekenis, daar gaan we mee naar huis. Daar gaan we de volgende keer, als de Heer wil, dan weer verder. We zijn niet helemaal tot en met vers 14 gekomen, maar daar gaan we gewoon zo ver als dat we komen. Neemt het hart weg, dat kan betekenen. Hun harten zijn gewoon stikvol met gedachten aan afwijken, aan hoeren, en wijn en most. Dat is het enige waar ze mee bezet zijn. Dat is eigenlijk de hoofdbetekenis, hoor. Dat is wat, hè. Ze zeggen wel eens, het is maar voor één ding plaats, ja. Eén ding plaats. Het zien in het menselijke leven. Daar moet alles voor wijken. Alles. Kerk, catechisatie, alles. Voor dat ding waar mijn hart door ingenomen is. Maar het heeft nog een betekenis. Mensen, dat geldt voor ons. Voor mij en voor u. Laat dat nou ook gezegd mogen zijn. Wijn en most. Wijn, dat is een verder gevorderd stadium van de most. Gisteren. Het misbruik wordt hier bedoeld. Dat wordt gestraft. Want dan weten de mensen niet meer wat ze doen. Toen Noach, ach, die man, te veel genomen had, toen kleedde hij zijn naakt uit. De Heer heeft het hem vergeven. Maar de Heer heeft zijn zoon niet vergeven dat hij zijn vader bespotte. Wat een ellende. Wat een ellende. Kun je zeggen, ja, maar nee, ik weet wel maat te houden. Is dat echt zo? Is dat nou echt zo? Ik weet wel, er is niks nergens wat mee te verdienen. Daar gaat het niet om. En ik weet ook nog van genoeg mensen die op zijn tijd een glaasje nemen en dit en dat. Dus zo, dat het hart niet door weggenomen wordt. Maar ik weet ook dat ik meer dan eens wel eens de vraag moest richten aan man of vrouw of jongen of meisje, zo privé. Kan dat zo? Ja. waar de remmen losgegooid worden. Daar voel je aan, hoe wordt de mens toch meegesleurd. Die nemen ook het hart dan in die zin leg. Weet niet meer wat hij doet. Weet niet meer wat hij zegt. Dat is bitter hoor. Kijk, het gaat er niet om hoor. Ik ken helemaal geen lid van de blauwe knoop of weet ik wat. Hè. Maar toch kun je zeggen wat je wil. Ik ook hoor. Ik bedoel dit, dat geldt ieder mens. Hè. Dat als wij zo hard schreeuwen van, dat kan ik nog wel laten hoor, dat kan ik nog wel laten. Is dat zo? Is dat nou echt zo? Of moet je bekennen voor het aangezicht van de Heere? Heere, ben ik een grote dwaas. Verlos u me ook alstublieft. Kijk, als je een stukje spek te veel op hebt, dat weet ik wel. Dat is niet goed hoor. En zo is met alle dingen natuurlijk, dat begrijp je wel. Maar we zijn mensen. En dan kun je akelig in je buik voor worden. Je kunt te veel cholesterol krijgen in je bloed enzovoort. Maar dat je toch nog behoorlijk bij positief bent. He? Ergens. Je kunt het wel denken. Je hebt niet de neiging opeens om je armen om iemand zijn nek heen te slaan, een wildvreemde of wat ook, al die vreemde dingen. Kijk, en dat is nu wat de schrift, die lieve geest, ons ook dichterbij wil brengen. Voorzichtig. Voorzichtig. Heere, geef mij voorzichtigheid. Want als ik maar geloof dat ik niet sterk ben. Als ik maar blijf staan op het punt dat ik tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed ben, Heer, dan heb ik u nodig. U nodig. Want er gaat wat omver door hoererij en wijn en most. Er gaat wat omver. God geven, dat we ook die praktische kanten, die nu nog eigenlijk volop betekenis hebben, dat we die ook ter harte mogen nemen. En in voorzichtigheid leren wandelen. God zij ons genadig. Amen.